Dat snap ik. Goed. Goedemorgen, lieve mensen. Goed om in jullie midden te zijn. En laat het een bemoediging zijn, ook vanmorgen de zangdienst, dat het zeg maar helemaal aansluit bij wat ik had voorbereid. Dus als we het hebben over het werk van Gods geest, dan is dat wel iets wat vanmorgen heel duidelijk en de afgelopen periode heel duidelijk aanwezig geweest is. En ik ga jullie meenemen in een tekstgedeelte uit Galaten. En in eerste instantie, nou, is het allemaal niet meteen zo heel bemoedigend, denk ik, maar wel iets waar we wat van kunnen leren. Ik wil met jullie lezen uit Galaten hoofdstuk 5, de eerste zes versen. En dan schrijft Paulus aan de Galaten, en ik lees uit de NBV-vertaling. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de wet volledig na te leven. En als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt. Nou, het zijn toch wel even harde woorden. En dan zegt hij er ook nog achteraan, en hebt u Gods genade verspeeld? Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Tot zover. Even een schets waarin Paulus zeg maar zijn brief aan de Galaten schrijft. Want Galatië was een grote Romeinse provincie. En Paulus had daar diverse gemeenten gesticht toen hij zijn eerste zendingsreis maakte. En hij heeft ook gezegd van nou, ik wil ook terug naar die gemeente om ze te bemoedigen en om te kijken van nou, hoe het daar gaat. En als hij dan terugkomt bij de gemeente in Galatië, dan ziet hij wat daar gebeurd is. Want wat ziet hij dan? Dan ziet hij dat daar andere Joodse leiders binnengekomen zijn. En die hebben gezegd van ja joh, weet je, niet alleen dat geloof is belangrijk, maar je moet ook wel de wet die gegeven is, daar moet je je wel aan houden. En je moet je laten besnijden. Want anders kun je niet bij God horen. Terwijl Paulus juist aan de gemeenten die hij gesticht heeft, je zou kunnen zeggen vanaf het begin af aan, dat evangelie helemaal perfect heeft uitgelegd. Dat hij vanaf, je zou kunnen zeggen vanaf Genesis 1 en 2 heeft laten zien, zo heeft God het bedoeld. Het perfecte plaatje in Genesis 1 en 2. Dan komt de zondeval. Na de zondeval had God het plan om die wereld al te redden. Want in Genesis 3 zegt hij al, er zal iemand komen die de kop van de slang zal vermorselen. En in dat hele plan komt uiteindelijk Jezus. En die sterft aan het kruis. En die draagt alle zonde, alle schuld, alle ellende, alle ziekte. Hij draagt alles aan het kruis op Golgotha. En dat is wat Paulus verkondigd heeft. Hij heeft gezegd van, joh, weet je, Jezus, die is belangrijk. En wat ziet hij dan gebeuren? Dat mensen teruggebracht worden naar de wet. En wat gebeurt er dan ook nog eens een keer bij de Galaten? Ze gaan er ook nog naar handelen. En wij zeggen misschien vandaag wel, van wat stom. Want ze wisten toch wat Paulus gezegd had. En ze wisten toch, denk nou eens anno 2019 en kijk eens naar onszelf. Hoe worden wij beïnvloed door allerlei dingen die ons zeggen wat we wel of wat we niet moeten doen? En dat we zeggen van nou, klinkt op zich niet verkeerd. Maar Paulus trekt hier echt ten strijde tegen de valse leraren en hij zegt van Christus heeft jou bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. En laat je dus niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Oké. Dat wij in vrijheid zouden leven. Maar wat is vrijheid eigenlijk? Als u of als jij hier zit en je hoort dit zo en je zegt van nou, laten we in vrijheid leven. Wat is voor u of voor jou vrijheid? Wat denk je dan aan? Roep eens wat. Alle antwoorden zijn goed, hè?
Als ik menselijk denk, dan denk ik, doe maar wat je in zin hebt. Dat is vrijheid. Als ik een mens denk, maar als een christen ben, denk ik anders.
Doe maar waar je zin in hebt. Als ik vrijheid hoor, doe maar waar je zin in hebt. Heel goed.
Je eigen wil om links of rechts te gaan.
Je eigen wil om links of rechts te gaan.
Dat je niet zomaar opgepakt wordt.
Wat zei je?
Dat je niet zomaar opgepakt wordt.
Dat je niet zomaar opgepakt wordt. Nou. Je zou inderdaad kunnen zeggen, vrijheid is doen waar ik zin in heb. Ik heb een vrij leven. Ik woon in een vrij land. Ik mag op een partij stemmen waarop ik wil stemmen. Er is niemand die me dat voorschrijft. Ik mag roken. Ik mag drinken. We legaliseren drugs in Nederland. Vrijheid. Vrije seks. Vrijheid. Tuurlijk, moet allemaal kunnen. Naast je huwelijk nog een relatie? Jongens, waar maken we ons druk over? Moet kunnen, want we leven toch in een vrij land? Maar die vrijheid, die brengt ons vaak in een schuldgevoel. Want op het moment dat ik te veel alcohol gebruik, ben ik verslaafd. En dan moet ik inderdaad er keihard aan werken om ervan af te komen. Dat is met roken niet anders. Dat is met drugs niet anders. Dat is met pornoverslaving niet anders. En we zeggen dat we vrij zijn. Dan zijn we zo gebonden als het maar zijn kan. Want dat is geen vrijheid. En Paulus die zegt ook, even verderop in hoofdstuk 5, zegt hij in vers 17... Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Andere vertaling zegt, de geest die wij van God ontvangen, gaat in tegen ons vlees. Want ons vlees zegt, ik ben vrij. En de geest zegt van, ja, maar wacht even. Als jij niet doet wat God van jou vraagt, waar ben je dan zo vrij in? Daarom zegt Paulus tegen de gemeente in Galatië. Hij zegt van, Christus heeft jou vrijgemaakt. En wandel dan daarin. Weet je, echte vrijheid is te vinden binnen de grenzen die God ons gegeven heeft. Ah, wacht even. Nou hebben we het weer over grenzen. Nou, de grenzen die God ons gegeven heeft, die zijn zo ruim dat wij ons daarbinnen mogen bewegen. Maar als wij ons aan de regels houden die God ons geeft, dan zegt mijn woord, mijn Bijbel zegt, dan gaat het jullie goed. Kijk, Jezus die houdt in Matteüs 5, 6 en 7 de bergreden. En daar geeft hij ons leefregels om zo goed mogelijk te kunnen leven, om gelukkig te zijn, om vrij te kunnen zijn. Toen ik daarover nadacht, toen moest ik ook denken aan onze kinderen. Als je getrouwd bent en als je kinderen hebt, dan zeggen we ook niet tegen onze kinderen van, ga je gang, zoek het uit, en als het niet lukt, dan hoor ik het wel. Nee, dan geven wij onze kinderen kaders mee waarbinnen zij kunnen opgroeien. En ik las een onderzoek wat men gedaan heeft. Hoe kinderen zich bewegen op een schoolplein. Men had een school gebouwd En zeiden van, ja, nou willen we willen eens kijken hoe dat dan bij kinderen werkt als er geen hek omheen staat. Dus dat kinderen echt alle vrijheid hebben. Nou, de onderzoekers, die kwamen erachter wat gebeurde er. Al die kinderen, die speelden heel dicht bij de muur van de school. En het schoolplein werd niet gebruikt. Nauwelijks. Toen hebben ze gezegd van, weet je, we gaan er een hek omheen zetten. En toen dat hek eromheen stond, werd dat hele schoolplein gebruikt. Want er was een veilige grens aangebracht. En zo brengt God door de bergreden een veilige grens aan in u, in jou, in mijn leven, om te kunnen leven. Maar dan nog is de vraag van, hoe vrij ben jij? Hoe vrij bent u? Hoe vrij ben ik? Ja, Galaten 5, dat eerste stuk. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. En even verderop zegt hij in vers 13, u bent geroepen om vrij te zijn. En Johannes 8, vers 36 zegt ons, van wanneer de Zoon jou heeft vrijgemaakt, dan ben je werkelijk, dan ben je waarlijk vrij. Laat je dus niet opnieuw een slavenjuk opleggen, zegt Paulus. Is de vrijheid waar Paulus over spreekt, is dat ook werkelijk de vrijheid in u, in jou, in mijn leven? Of hebben we ons misschien bewust of onbewust een slavenjuk op laten leggen? En ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Met een aantal voorbeelden. Er zijn mensen onder ons, en dat misschien niet hier in de gemeente, maar in de Hoeksteen en Velp wel, die zeggen van, ik ben hartstikke vrij, maar joh, weet je, het moet eigenlijk wel gaan zoals we dat gewend zijn. Die willen alles onder controle houden. Want als de dienst iets anders verloopt als we gewend zijn, ja, maar dat kan toch niet? Dat kan. We doen altijd eerst de zangdienst en dan hebben we 7 of 8 liederen. En jullie hebben een stukje zelf bidden. Nou, wij hebben inderdaad een gezongen aanbiddingsdienst. Dan de preek, dan de voorbeden, dan de zegen en vervolgens gaan we naar de koffie. Vandaag is in Velp een andere dienst. Je moet eens weten hoeveel gesprekken ik gevoerd heb om te zeggen van, jongens, wat maakt het nou eruit? Om te beginnen met, ik geloof dat we hadden gezegd, twee liederen aan het begin. Dan de preek, want de oudste kinderdienstgroep van 9 tot 12, die zou bij de preek aanwezig zijn. En die zouden aantekeningen maken en die zouden daarna met hun leiders naar de kinderdienstruimte om de preek na te bespreken. Om ze vast voor te bereiden dat ze zometeen in die grote zaal zitten. Ja, maar dat kan toch niet? 2 liederen en dan de preek. Dan zijn de mensen nog niet terug van hun kinderen wegbrengen. Hey jongens, dan laat je die kinderen toch zelf gaan. Dan gaat er toch niemand mee? Ik bedoel, ja nee, we moeten minstens 4 liederen. We willen het onder controle houden, want het moet gebeuren omdat we het lastig vinden om vrij te zijn. En te zeggen van, nou weet je, als het anders gaat als anders, wow, so be it. Wil ik op dat moment gewoon ook vertrouwen dat God die dienst in zijn hand heeft. We komen samen tot eer van hem en hij, zeggen we, is het hoofd van de gemeente. Maar wij willen het wel graag controleren, Heer, wat er allemaal gebeurt op die zondagmorgen. We kennen allemaal de uitspraak, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? WWJD, heel bekend. Ken je deze ook? WZ, DM, W en Z. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Ik ben vrij. Maar wat zullen ze in de gemeente Rijkerswoerd zeggen als ik straks weg ben? Je wil het niet weten. Je wil het niet weten. Nee. Onze zuster die hier ging staan voor Open Doors, die zei, ja, misschien zullen jullie wel zeggen, je legt jezelf een slaaf in je kop. Want je staat hier namens de gemeente om iets te zeggen voor je broers en zussen in landen waar ze niet zo vrij mogen samenkomen zoals wij hier, want daar hebben ze alle gordijnen dicht en is alles gesloten. En wat zullen de mensen zeggen? Hoe vaak hebben we zelf niet, of in de gemeente, maar ook buiten de gemeente, in je familie, in je werkkring, op school, wat zullen de mensen dan niet zeggen? Of de tradities. Nou, ik noemde het net al even van hoe we onze diensten ingericht hebben. Hoe vasthoudend zijn wij aan de tradities zoals we ze hebben? Zijn we bereid om daar ook eens van af te wijken? Om te zeggen van, oké, als God het anders wil, oké, dan gaat het anders. Haal het nog eens iets dichter bij jezelf. Als het gaat over jouw gedachten. Niet alleen over een ander, maar ook over jezelf. Je negatieve denkpatronen die we soms in ons leven, die soms in ons leven zo ingeslepen zijn, waar we zo moeilijk los van kunnen komen. Om te weten, om te zeggen van, weet je, jij bent een kind van de Allerhoogste God. En wie zal jou iets doen? Mijn vrouw en ik hebben een contact met een jonge vluchteling. Hij is tot bekering gekomen vorig jaar. Hij is gedoopt bij ons en nou, we begeleiden hem en hij woont af en toe bij ons. En, nou. Maar die zit inderdaad soms echt nog onder, zeg maar, het juk van de islam. En ja, bij de islam, daar tel je niet meer mee, want Allah is alles en jij bent. En wij regelmatig dat we tegen hem zeggen, als hij weer een examen moet doen, hij zit nu een beetje in de examenperiode, hij doet het hartstikke goed op school, heeft nog steeds geen verblijfsvergunning, omdat de IND heel moeilijk doet over zijn christen zijn. Maar goed, dat even terzijde. En dan zeggen wij tegen hem van, joh, weet je, als hij zit weer helemaal in de put zit over dat examen, van ja, maar ja, ja. Hé, hey, Shad, jij bent een kind van God. Come on, op je benen, staan. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ik zeg, hou dat voor ogen. Hou dat voor ogen. Maar kijk eens naar hoe angst in ons leven een rol kan spelen. Of hoe we, net als ingelaten, ons laten misleiden door alles wat via de krant, via de televisie, via internet tot ons komt. Ook als het gaat om, zeg maar, zaken op het gebied van geloof. Op het gebied van, wat zegt de Bijbel? En daarom, lieve mensen, ben ik er ook zo'n voorstander van om gewoon altijd heel dicht bij het woord van God te blijven. Want we kunnen allerlei dingen bedenken. Maar wat zegt de Bijbel daarover? En Paulus, die zegt hier, joh, weet je, laat alsjeblieft niet opnieuw jezelf een slavenjuk opleggen. Want hoe kunnen we niet vastzitten onder de druk van onze prestatiecultuur waarin we leven? Als je werk hebt en je werkt, dan moet je presteren. Je moet quotes halen. Je moet overal aan voldoen. Of als het gaat om ons geld. Hoe kan geld niet een juk zijn wat je met je meedraagt? Of de groepsdruk. Of het succes van de mensen om je heen. Ik heb mezelf de vraag gesteld van, wie beïnvloedt jouw vrijheid? De vrijheid die door Jezus verkregen is aan het kruis op Golgotha. Is dat de geest van de wereld? Of is dat de geest van God? En dat is ook waar Paulus hier zegt van, weet je, vlees en geest zijn altijd met elkaar in strijd. Want we worden nou eenmaal bestookt met allerlei verleidingen. Daar kunnen we niet omheen. Maar de vraag is van, hoe reageer ik daarop? En dan zegt ook Paulus, hij zegt van, joh, weet je, ga nou niet weer toe over om je aan de wet te houden als het gaat om de besnijdenis, als het gaat om echt de dingen te moeten verdienen, waarvan je denkt van, nou, ik kan alleen maar bij God horen als ik maar heel goed mijn best doe. Hij zegt van, waarom is Christus dan gestorven? Waarom heeft Jezus dan zijn leven aan het kruis gegeven, als we daar nog zo mee bezig zijn? Want Jezus heeft zijn leven afgelegd, lieve mensen, voor onze zonde, voor onze schuld, voor onze ziekte, voor onze pijn, voor onze ellende, voor onze teleurstelling, voor ons. Hij heeft alles gedragen aan het kruis op Golgotha. En hij heeft gezegd van, het is volbracht. En vanuit die vrijheid die hij daar bevochten heeft aan het kruis, mogen wij leven. En Johannes 8, vers 32, die zegt dan ook van, je zult de waarheid kennen. En we weten dat Jezus zelf zegt, in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt hij even verder in Johannes 8, van, en de waarheid, ik, de waarheid, zal je vrijmaken. En tegelijk zegt Paulus dan ook van, misbruik dan ook die vrijheid niet om maar te doen wat je zelf wil. Misbruik die vrijheid niet. Maar dien God met een open en met een oprecht hart. Want weet je, als je goed nadenkt over wat Jezus bewerkt heeft aan het kruis op Golgotha, wat hij voor jou in het bijzonder gedaan heeft. Ik zou willen zeggen, dan kan het bijna niet anders dat er van binnenuit een liefde groeit om hem te gehoorzamen. Niet uit een moeten, maar vanuit liefde. En dat vind ik zo waardevol als Paulus dat zo schrijft. Het komt soms heel hard over als je dit zo leest. Je bent van God losgemaakt en je hebt de genade verspeeld. Maar ik geloof ook dat hij daar wel zo tegen moest tekeer gaan om de gemeenten in Galatië ertoe te brengen. Om te zeggen van, bijna zou ik zeggen, bekeer je. Bekeer je tot de levende God. En als je die vrijheid, als je daar zo over leest en als je daarover nadenkt, en ik hoop dat je dit gedeelte nog eens na wil lezen, en dan misschien ook wel eens in samenhang met Romeinen 8, waar het gaat over het leven door de geest. Er zijn twee hele mooie hoofdstukken die je parallel aan elkaar kunt leggen, Galaten 5 en Romeinen 8, om gewoon te eens na te denken van, oké, en wat is voor mij nu belangrijk? Wat is voor mij misschien wel het slavenjuk wat ik moet afleggen? Wat is voor mij belangrijk wat Jezus voor mij gedaan heeft aan het kruis? Om daar eens bij stil te staan. Om te zien hoe Jezus vanuit liefde zijn leven gaf. Ik bedoel, hij heeft in zijn leven al laten zien hoe hij eigenlijk zou willen dat wij zouden leven. Een van de sterkste voorbeelden vind ik Johannes 13, waar hij de voeten van de discipelen was. Hij was de koning der koningen, maar hij deed het werk van een slaaf. En er was op dat moment ook niemand die dat wilde doen. En Jezus die legt zijn kleed af en was de voeten van de discipelen. Hij diende als een knecht. En dat is ook iets wat van ons gevraagd wordt. Om dat te doen. Het voorbeeld te volgen wat Jezus deed. Als je kijkt naar hoe Jezus omging met mensen. Ik bedoel, hij ging niet alleen maar om met alle notabelen in zijn bestaan. Nee, hij ging om met de hoeren en de tollenaars. En hij at met mensen waarvan wij misschien nu ook zouden zeggen van, moeten die bij ons aan tafel zitten? Maar Jezus ging daar naartoe. En at met ze. En hij raakte ze aan. En hij genas ze. De Melaatsen werden aangeraakt. Als je een Melaatsen aanraakte, was je onrein. Jezus raakte ze aan en zei, wees genezen in mijn naam. waar ik net al mee begon. Om te zien hoe zeg maar, zangdienst en woord op elkaar aansluiten. Dat heeft alles te maken ook met wat, hoeveel ruimte geef jij in jouw leven en in jouw denken. Hoeveel ruimte geef je aan de Heilige Geest. Ik bedoel, Jezus heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons te leiden. Om ons te helpen. Om ons de juiste woorden te geven. Om ons de juiste dingen te laten doen. Hoeveel ruimte krijgt Gods Geest in jou en in mijn leven om te doen wat God zou willen? En betekent dat dan dat er nooit strijd is in ons leven? Nou, ik denk dat we daar allemaal getuigenis van kunnen afleggen door te zeggen van ja, we zeker weten. Die strijd die komt. Maar dan is het opnieuw de vraag. Laat ik mij een slavenjuk opleggen? Of zeg ik van Heer, u bent zo krachtig. U bent zo powerful. U bent degene die mijn leven leidt. En daarin wil ik inderdaad stappen zetten. Uiteindelijk, en dan ga ik toe naar de afronding. Uiteindelijk benoemt Paulus, ook in Galaten 5, gewoon echt de dingen. Hij benoemt man en paard. Hij zegt van, weet je wat de werken van het vlees zijn? En wat we, het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. En dan begint hij inderdaad met ontucht, met zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst en nog meer van dat soort dingen. Dus hij noemt al een hele waslijst en hij zegt van, dat zijn allemaal dingen die gebeuren op het moment dat jij jouw eigen wil laat prevaleren boven Gods wil. Maar ik vind het dan wel weer heel mooi dat hij daarna, en dan zegt hij ook nog, ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Nou, het zal je maar gezegd worden. Terwijl je als gemeente op weg bent om God te volgen. En dan komt daar Paulus en die zegt van ja, maar wacht even. Maar als je die dingen doet, gemeente, denk erom, je zult geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar, zegt hij dan, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets tegen heeft, zegt hij. Dus eigenlijk zegt Paulus hier van, laat de vrucht van de Heilige Geest in jou werken. Want daar waar die vrucht, die ene vrucht met die 9 partjes, waar die de ruimte krijgt om te ontwikkelen, om te werken, dan herkennen ook de mensen en zul je ook zelf herkennen het karakter van Jezus. Dan zie je daarin het karakter van Jezus. Dan zie je in jouzelf groeien het karakter van Jezus. En dan ziet de wereld om jou heen het karakter van Jezus groeien in jou. En komen ze met allerlei vragen van, waarom doe je dat? Wat beweegt je? Wat brengt het je? En zul je kunnen getuigen op een hele eenvoudige, op een hele bijzondere manier. En ik bid jullie toe dat aan de ene kant je niet weer opnieuw je een slavenjuk op laat leggen. En aan de andere kant zo het karakter van Jezus zult gaan weerspiegelen. Amen. Goed, ik wil nog graag een gebed uitspreken. Mag dat? Ja? Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we ook in ons leven heel dicht bij dat woord van u mogen blijven. Heer, omdat uw woord zo waar is. En ook al zijn deze woorden van Paulus heel krachtig en soms heel scherp, tegelijk hier zet het ons tot nadenken. Te kijken van, heb ik in mijn leven me een slavenjuk op laten leggen? Of heb ik misschien dat op mezelf gelegd? Hier om te leren wandelen in de vrijheid die u bewerkt hebt aan het kruis op Golgotha. Dank u wel Heere, dat u degene bent die ons helpt om daar zicht op te krijgen. Die ook ons helpt, Heer, als we tot de conclusie komen dat we misschien een aantal dingen moeten afleggen. Heer, dat we dat ook kunnen met uw hulp. Heer, dank u wel dat de vrucht van uw geest geplant is in ieder van ons. Heer, en dat we mogen zien, maar ook mogen gaan ervaren dat die vrucht groeit. En dat we zo meer en meer op Jezus gaan lijken. Dank u wel, Heer, voor het werk van uw Heilige Geest. Dank u wel, Heilige Geest, dat u de naprediker van deze hele ochtend zult zijn. En we eren en we prijzen u in de naam van Jezus. Amen. Amen.